Rob, is het mogelijk om een man van de match te kiezen na zondag?
Nee, er waren eigenlijk heel veel mannen van de match. Alle man van de playoffs tot nu toe, durf ik wel zeggen, Onyedika tot nu toe. Buiten zijn prachtige vliegende tackle gisteren heeft hij eigenlijk alles perfect gedaan.
Ja. Over man van de match, totale teamprestaties en hoop en wanhoop misschien in de komende weken en nog heel wat meer, zitten we vandaag samen met Nico en Rob in de klokken.
Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel.
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, stop Olsen.
Frankie van der Elf, het is er.
Nico, je bent er vanavond ook bij. Is het eigenlijk al zinnig om uitspraken te doen volgens jou over de kansen op een titel? Of houden we ons als fans ook beter aan het adagio van Nicky Hayen, zijnde match per match?
Ja, ik denk dat het sowieso nog een beetje te vroeg is. Maar het wordt wel af en toe een beetje een richting ingeduwd, denk ik. Zoals gisteren zei je toch van Union dat dan toch een beetje steekske laat vallen, wij dan een beetje dichter komen. Genk heeft nu wel eens een steekske laten vallen, maar zit toch ook in de flow. Antwerp, dat ja, toch wel bleke play-offs lijken te gaan spelen. Dus ik denk dat zo wel een beetje een trend gezet is, maar het is nog veel te lang om echt al conclusies te trekken, denk ik.
Ja, Rob, zie je dat ook al zo, ja, dat er twee ploegen zijn die, ja, die niets doen voorlopig in de play-offs, dat twee ploegen met 0 op 9. En dan de vier andere, waarvan dat we er misschien kunnen zeggen dat er 2, 3 misschien nog zich zullen mengen in de debatten met Anderlecht en dan eentje die vervelend zal zijn met Cerkel?
Ja, er zijn er inderdaad twee dat niet meedoen, om het zo te zeggen, maar één van de twee heeft wel immense impact op de stand daardoor. Antwerpen dat 0 op 9 pakt, ja, dat is leuk voor ons en dat is leuk voor hun tegenstanders, maar Union dat 0 op 9 pakt, ja, dat is de leider die gewoon begint af te zakken. Wij moeten nu naar daar volgende week. Dat zullen we straks nog wel bespreken, neem ik aan. Maar allee, ja, die zitten in een serieus verval. Maar dan voor ons, voor Genk, ook voor Cercle. Ja, fantastisch begonnen aan de play-offs. Ja, the only way is up. Hè. Wij hebben eigenlijk niet veel te verliezen. Idem voor de andere twee ploegen. Dus ik denk wel dat dat helpt voor die play-offs aan te vatten. Dat je de jager bent en eigenlijk echt een immense achterstand had, die nu al helemaal verdwenen is. Dat kan alleen de moraal maar helpen. Dus ja, inderdaad, er zijn twee ploegen dat eigenlijk geen invloed hebben en drie ploegen dat echt veel beter presteren dan dat we hadden verwacht. Dat is wel fijn.
Ja, ja, Nico, als natuurlijk gisterenavond in die andere wedstrijd in play-off 1 bij een draw gebleven was, dan hadden we hier denk ik nog iets gelukkiger gezeten, vooral omdat niemand in deze groep graag een ploeg in paars en wit ziet winnen. Maar ja, kan jij je nog herinneren of dat wij al een inhaalrace van Club Brugge gezien hebben die lijkt op deze?
Die lijkt op deze nog niet echt. Maar ik zeg, het is ook nog maar 3 matchen verre. Dus ik denk dat je pas binnen een match of 2, 3 echt gaat kunnen spreken van echte inhaalrace als we tegen dan ook nog op schema zitten. Maar ik denk, dat kan mij toch niet inbeelden dat we al zo een heel sterke reeks. We hebben natuurlijk Union al een keer ingehaald. We zijn zelf ook al een paar keer bijna ingehaald geweest. Of ja, met gelijke punten. Met Genk zelfs een keer geëindigd. Dus alles kan. Hè. Dus elke week is er een nieuwe situatie. Elke week worden er conclusies getrokken wie dat de verliezer en de winnaar van de speeldag is. Momenteel zitten we nog altijd goed. Ik baal wel meer en meer door die 2 verloren punten tegen Cercle. Want die eerste match hadden we zoiets van, ja, weet je, het heeft toch nog weinig...
We waren al blij dat we een goede helft gezien hadden.
Voilà. Ja. Maar nu begint dat toch zo'n beetje te spelen van, ah, verdikken. toch twee gemiste punten tegen Cercle, waar we toch zeker hadden moeten winnen als je de kansen
hebt. Ja, 100%. Maar goed, Cercle ligt al lang achter ons en we mogen niet in het verleden leven. We gaan het wel nog heel eventjes doen, want we bespreken uiteraard de wedstrijd van zondag. Club Brugge-Antwerp, 3-0. Ja, Rob, je haalt het al aan in de opening van de podcast. Het was een teamprestatie. Het was moeilijk om er één man uit te pikken. Ja, hoe komt dat? Wel geen zwakke schakels, precies.
Ja, dat is echt fantastisch om te zien, maar de metamorfose dat het team heeft doorgemaakt tijdens die interlandbreak vlak voor de playoffs tot nu, dat is ja, daar wordt het ongelukkig van. Hè. Allee, dat is, sommige spelers, gelijk, oké, Scov Olsen is er nu niet bij, maar ja, die was echt wel de belichaming van het ik heb geen goesting om te voetballen, Club Brugge, dat we hebben gezien onder Deila. En nu zie je dan Scoras, zelfs Nusa, die is helemaal aan het ontploffen, in bal bijhouden. Nog niet in statistieken, maar wel echt al in het spel betrokken. Die loopt nu in de bal in plaats van alleen maar weg te lopen in de diepte. Echt iedereen is op punt. En dat is ja, chapeau voor Haaien om iedereen even met de koppen in dezelfde richting te zetten. Ook zoals ik al zei, Onyedika, die gast. Ik had er eigenlijk echt niet meer in geloofd dit seizoen. De nieuwe speler is dan ook gekocht. De naam ontsnapt me nu even. Yashari,
ja.
Denk ik. Ja. Dat heeft precies bij hem toch iets aangewakkerd ook. Plus, ik denk, ja, Haaien zal wel beter weten hoe ermee te werken dan Deila. Die zal die veel meer vertrouwen geven ook. Ja, het is echt... Ik geniet er met volle teugen van. Ook vorige aflevering dat ik erbij was, hebben we Brendon Mechelen nog een beetje niet echt aan de schandpaal gehangen, maar toch enorm...
Het einde van zijn carrière eigenlijk iets wat aangepakt.
Ja, eigenlijk. Ja, inderdaad. En nu is die... Ja, wel. En nu is die ineens terug naar zijn beste vorm gegroeid. Die kapiteinsband had hem duidelijk ook even heel veel deugd gedaan. Hij stond er ook mee trouwens. Was echt een leider op het veld ook, dus dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Ik word daar heel blij van.
Nico, is dat dan de duidelijkheid waar iedereen over spreekt? Want dat bijvoorbeeld, ik hoorde in de shotcast deze namiddag dat er bijvoorbeeld met Onyedika veel meer individueel gewerkt wordt nu, aan de hand van videoanalyses, dus dat het ook gewoon ja, voor elke speler afzonderlijk veel duidelijker is en dat veel minder vrijblijvend. I trust you guys, en doe maar, dit zijn onze principes, en binnen dat stramien gaan we wel iets vinden. Dus ja, is het dat?
Zo lijkt het erop, hè. Dat is toch iets dat heel vaak terugkomt, duidelijkheid. Ik denk ook, het geven van vertrouwen is volgens mij ook wel een groot verschil. De Scoras die speelt bevrijd, vind ik. Ik vind ook dat Meijer terug met vertrouwen lijkt te spelen. Dus dat zijn allemaal, ja, Mechelen ook eigenlijk. Dus dat zijn allemaal spelers die precies ja, een andere speler geworden zijn sinds dat Haaien aan het roer staat. En iets wat de Kuiper bijvoorbeeld ook aanhaalde na de match tegen Antwerpen was, op het gebied van duidelijkheid, hoe bouwen we op van achter? Dat is ook iets dat de Kuiper aangaf, dat allemaal eigenlijk veel duidelijker is afgeleid. Wat zijn de looplijnen van de andere spelers? Om wat meer onrust te zaaien bij de tegenstander. Dus ik denk dat er veel zaken zo, ja, gelijk dat je zei, een beetje daarvoor van, ja, doe maar hoe dat het beste uitkomt. Een beetje de feeling hebben. En ik denk dat het nu meer afgeleid is. En dat echt iedereen weet, zowel verdedigend als aanvallend, wat ze moeten doen. Want ik vind, niet alleen aanvallend draait het beter, maar ik vind dat we verdedigend eigenlijk ook
Secunder.
Altijd juist staan. Ja, en juist staan. Het is nooit niet meer... Vroeger had ik vaak het gevoel dat ons middenveld met één steekpas helemaal compleet werd muur geslagen. En nu staat daar altijd wel iemand. Het aantal kansen dat we weggeven is ook nog gering.
Ja, ja.
Dus ik vind
terwijl de restverdediging eigenlijk wel verminderd is. Want... De switch van Deila in oktober was heel duidelijk van we gaan de flankverdedigers niet meer zo hoog zetten, dus we blijven met de platte vier achteraan spelen, met Onyedika die in de opbouw vaak ertussen zakt. Op dit moment is het eigenlijk ja, twee mensen achteraan die blijven, want de backs gaan al twee heel hoog mee. En als er dan balverlies is, dan zie je dat Onyedika en Vetlessen, of de twee laagst geposteerde middenvelders, die zakken uit en de centrale verdedigers gaan eigenlijk die ruimte op de flanken gaan afdekken. Je zag heel vaak gisteren balletjes richting EUK en richting Balikwisha gaan, waar dat dan Ordóñez en Mechelen op afgingen. Dus dat vind ik al... Ja, ook dat... Je kan met een kleine restverdediging spelen. Als de duidelijkheid er is en als de afspraken er zijn, dan kan dat in orde komen. Als Brendan en Joel weten dat ze moeten uitzakken naar het buiten, dan doen ze dat enkel omdat ze weten dat er iemand die positie dan ook overneemt centraal.
Ja, dat is ook het feit dat we minder inzakken. Hè. De intensiteit om de tegenstander op te jagen zit er ook veel meer in. Hè. Vroeger zakten we helemaal in aan een voorsprong. Ja, en dan konden zij die bal rondspelen, de tegenstander. Hè. Dan konden ze zoveel spelers vinden. Nu, als een tegenstander een bal krijgt, dat is ook wel een verschil nu met Skoras in de ploeg ten opzichte van
amai.
Skov Olsen, die... Ja, I love Skov, maar ja. Toch een beetje een alibi-verdediger verdediging doet van tijd. En Skoras die jaagt daar direct op, dus die daardoor komt de bal ook soms niet tot bij onze verdediging. En dat is ook wel een groot verschil, denk ik.
Moeten we Skov nog de kans geven om ook in dit nieuwe club te tonen dat hij er wel staat en dat hij het misschien ook kan doen? Dat het misschien ook gewoon aan de relatie met de vorige coach lag, dat het te vrijblijvend was? Of denk je dat het gewoon niet in Skov zit?
Ik denk dat er in Skov altijd... dat het koppen altijd wel er goesting in moet hebben voor de match. Ik denk nu wel dat de staf en Haaien en ook de medespelers nu op deze flow hem wel zover zullen krijgen. Allee, als je nu geen goesting hebt om in deze ploeg te shotten, zelfs ik heb goesting om erbij te gaan shotten, dan ga er nooit zin in hebben. Het was ook al vroeger bij Bologna, heb ik hier en daar zo toen gelezen dat hij er ook niet altijd zijn goesting in had, alleen in topmatchen. Het zijn nu alleen maar topmatchen. Zowel Europees, zowel in de playoffs. Hij kan zich tonen als hij daarna een transfer wil maken. Het is nu de moment. En zijn kwaliteiten zijn... Allee, daar valt niet tegen te spreken. Die kerel is een van de beste van onze competitie. Misschien wel intrinsiek de beste van onze competitie. En Mika Skoras die heeft de inzet van een paard en de longen van een paard. Maar ja, qua voetbaltalent moet hij nog altijd wel het afleggen tegen Skov Olsen. Dus tuurlijk moet Skov zijn kans krijgen. Ja. En misschien, ik weet niet of dat hij fit geraakt voor donderdag of voor zondag, maar als hij deze week zijn kans al zou kunnen krijgen met een invalbeurt of met een basisplaat, ik zou het gewoon proberen. Iedereen werkt hard genoeg nu om elkaars fouten wat op te vangen. Ik zie Skov ook wel in topmatchen dan, gelijk als met de bekermatch tegen Union thuis, heeft hij ook enorm gewerkt en zijn verdedigend werk opgeknapt. Dus ja, ik zie die dat wel doen, maar... Hij moet er zin in hebben en ze moeten iets in hem aanwakkeren, zodat hij toch dat piet heeft dat hij af en toe heeft. En want als hij dat heeft, is hij fantastisch. Ja. Hè? Dan scoort hij bijna altijd, of minstens een assist, of een tal van kansen creëren tijdens matchen. Die gast heeft een ongelooflijk talent, maar het is zo jammer dat we er zo weinig van kunnen genieten eigenlijk. Vooral in Jan Breidel.
Dat het zo vaak sporadisch is, ja.
Ja, inderdaad.
Ja, maar je zegt iets interessants. Je zegt van als hij fit is en we kunnen hem inbrengen, moeten we hem zeker wel brengen. Moet je hem deze week al brengen? Of wacht je misschien beter tot de volgende thuismatch? Want we moeten nog iets aanraken. Het is niet alleen de ploeg die terug is. Ook de 12e man is wel terug, jongens. Dat is een heel groot verschil, hè?
Ja, we hebben dat altijd gezegd ook, hè, dat bij club ook echt wel een wisselwerking is. Hè. Als de fans zien... Allee, zoals tegen Anderlecht, na de eerste minuut al een stevige tackle, dat is wat Jan Breidel wil zien. En dan zit Jan Breidel in vuur en vlam. En dat is die wisselwerking waar we al lang achter zoeken ook. Als we zien dat de spelers er volop voor gaan, dan staat Jan Breidel er ook. En ja, dat zie ik nu ook wel. Plus een beetje het geloof dat toch stilaan begint zo'n beetje te komen. Van, wie weet, kan het toch nog. En het feit dat we ook nog in Europa zitten. Want donderdag tegen PAOK zat de sfeer er ook wel in, vond ik. Dus ja, het is wel heel tof nu terug om naar club te gaan kijken. Want zowel in de tribune is leuk, en op het veld zien we ook eindelijk een keer terug waarvoor onze club eigenlijk
staat. Dat is wat je vooral voelt. Hè. De mensen die gaan, die zeggen weer van het is weer leuk om naar club te gaan. En of dat we nu voor de titel spelen of niet, bah, weet je, we zien wel. Maar we gaan op zijn minst, we hebben nu al twee heel leuke thuismatchen gehad, we gaan er op zijn minst nog drie heel leuke hebben. Waar dat we ons clubje gaan zien. En dat is misschien wel het belangrijkste voor de supporters. En inderdaad, ja, het ik denk dat we weer getoond hebben, het brandt nergens zo snel als in Jan Breidel. Jan Breidel is overgoten met aanmakersvloeistof. Dus ja, natuurlijk, wat er dan ook bij komt, is supporters van andere ploegen zien dat niet graag. En er komt dan ook heel wat wel commentaar op van die supporters. En we zijn geen echte fans, dat is allemaal negatief en zo. Rob,
laat ze maar doen.
Ja, voilà, wat is de reactie daarop?
Oh, ik vind dat heel leuk eigenlijk. Na zo'n matchen als gisteren, vooral voordat Anderlecht dan gespeeld had, dat zijn de momenten dat ik echt heel graag een keer Twitter open zwier of zo bijvoorbeeld. Of zelfs de HLN comment section, gewoon om eens te kijken. Dat is echt, dat is puur goud. Al die haat en die jaloezie en die, oh, ik kan daar enorm van genieten. Ik ga er nooit op reageren, want dan ga ik mijn ei erin verliezen, denk ik. Maar ik vind het heel leuk om er zoiets door te scrollen. Na een heel jaar lang altijd niet echt uitgelachen geweest te zijn, maar toch zo wel uitgedaagd te zijn.
Het is moederlijk.
Om een keer te kunnen lezen. Ja, dus ik vind dat zeer leuk. En dat moet ook allemaal kunnen, vind ik. Ja.
2 jaar lang bijna zelfs.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk 2 jaar aan een stuk, dat klopt. Ja.
Alleen niet door de MOVE vorig jaar, die waren toen
nog slechter.
Die waren stilletjes.
Ja. Inderdaad.
Maar inderdaad, ja. Dat is waar. Het is, we hebben heel lang...
Op dat vlak was het vorige week wel een heel fijne week, trouwens. Maar...
Ja, absoluut.
Ja. Eindelijk rust en stilte overal.
Het heeft niet lang geduurd, hè.
Nee, jammer.
Nee, dat was toch wel zo een beetje... Ja, ook al was ik super blij met onze overwinning tegen Antwerpen. Dus die zegen van Anderlecht was toch een beetje zo. Iets aan mijn zondagavond toch nog verpesten, omdat je toch plots die 5 punten achterstand terug hebt. Want dat is toch niet onderschat. Dat zijn toch
5 punten is veel 2, op 7 speeldagen, 100%. Maar
ja,
langs de andere
eigenlijk
kant,
zijn er 6. Dus,
het mag nooit uw zondag verpesten na de wedstrijd die wij gezien hebben. Hè.
Nee, maar ja, ik was toch, omdat ik zeg het al voor mij, als die 1-1 viel in
ja,
Anderlecht,
ja.
Dat die rode kaart, en ik zeg, kom, gelijk spelletje, dan staan we echt op 3 punten van allebei, ja, dan dat is wel een serieus verschil, hè.
Ja, natuurlijk, als clubsupporter, iedereen mag kampioen worden buiten Anderlecht, is meestal dat daar, als wij het niet zijn, gewoon Anderlecht niet, dat is een beetje
ja.
De stelregel, maar ja, langs de andere kant, we kunnen nu wel spreken over een mogelijke titelstrijd, een ouderwetse titelstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht. 5 punten verschil is veel. We hebben ook nog maar 1 onderlinge wedstrijd. Nu, het kan even goed zijn. Ja, maandag kan het volledig gedaan zijn, ons seizoen. Kan het 8 punten zijn. Het kan ook 2 punten zijn. En over Union springen. Het kan allemaal. Dus we gaan elke week wat meer weten. Het zal elke week wel heen en weer gaan. Maar wij moeten gewoon onze wedstrijden spelen en dat zien we wel. Dan komt het wel. En Anderlecht is ook niet ongeschonden uit die wedstrijd gekomen, want Thorgan Hazard heeft, jammerlijk voor hem, goed voor de supporters die het team Anderlecht graag wat punten zouden zien verliezen. Maar hij heeft zijn kruisbanden dus getoucheerd en zal minstens 6 maanden buiten strijd zijn. Wat op zijn leeftijd ook wel een zeer jammerlijke blessure is, want ik denk dat er weinig mensen zijn die op hun 31ste hun kruisbanden scheuren en dan daarna nog op topniveau terugkeren.
Ja.
It is what it is.
En nu genoeg over
Anderlecht. Ja, nu genoeg over Anderlecht, inderdaad. Misschien moeten we een keer praten over de tactische aanpassingen dat we gedaan hebben. Ik denk, als we kijken naar de wedstrijd tegen Antwerp... Ja, natuurlijk, de Kuiper speelde nu opeens weer op rechts, waardoor dat er minder de mogelijkheid was, wat we met Sabbe hadden, om over die flankaanvaller te gaan, om over Skoras te gaan. Maar dat voelde je niet echt komen in de wedstrijd. Hè. Het was nog altijd het recept dat de laatste weken wel heel goed werken. Thiago als een ballenmagneet voorin. En dan... Ja, flankspelers die diep durven gaan, die een actie durven maken. En zeer sterk op stilstaande fases. Hè. Wat mij opviel, er waren in het begin van de wedstrijd waren er 3 of 4 corners. Maar telkens was er een andere variant die gedaan wordt. Ja, Nico...
Treintje.
Dat is het treintje, maar het treintje kennen we al allemaal. Maar we hebben ook heel veel andere dingen gezien. We hebben Onyedika gezien die telkens de keeper ging gaan vervelen. En uiteindelijk ook scoren.
Ik heb dat donderdag tegen Pauk ook al in mijn eigen gezicht. Want tegen Anderlecht was het ook zo, Mechelen die dan aan de eerste paal komt gelopen en hem binnenkopt. En tegen Pauk was er de kleine variant dat Mechelen ook aan de eerste paal komt, dat ze een lage bal geven, dat Mechelen daar tegen de paal trapt.
Ja.
Dus ik zei toen ook van, ola, op corner, we hebben altijd wel iets nieuw, het is gevaarlijk. En nu tegen Antwerp viel me dat weer op. Dus dat is wel iets, en ik begrijp eigenlijk niet dat we dat door het seizoen zo weinig zagen. Want dat is toch wel een ongelooflijk... Allee, gezien hoeveel keer dat we daar nu op scoren, waarom is dat niet eerder gebeurd? Ja, dat frustreert me
wat
een
dat ook wel opvalt, vind ik, is dat scoren zijn corners ook gewoon echt van goede kwaliteit zijn.
Ja,
door het seizoen hebben we zo verschillende cornernemers gehad. En af en toe waren die heel goed, af en toe slecht. Bij Maxime waren ze meestal ook wel heel sterk.
De Kuiper.
Ja, de Kuiper is ook wel heel goed erin.
Eén op de maar vier scoren was veel te goed.
Allemaal fantastisch. Ja, af en toe ging
hij niemand geeft elke keer een perfecte corner, hè, maar...
Nee, dat is waar, dat is waar. Maar nee, maar scoren zijn corners, tot nu toe zijn die echt wel heel knap. Echt heel chic. Ja, en die Gongen heeft ook een hele goede voorzet in de voeten. Dus
ja,
dat
we zeggen dat Skof Olsen technisch een trapje hoger staat. Oké, maar er zijn andere zaken, los van zijn inzet en mentaliteit, die Skoras doet, die ook een meerwaarde brengen aan club. Daar zijn de stilstaande fases uiteraard, maar ook die voorzetten, de snelheid om voorbij zijn man te gaan, om dan ook van op de rechterflank een voorzet met rechts te geven.
Inderdaad. Ja, en ook zijn diepgang. Hij durft ook echt het spel maken. Hij komt een keer in de bal, geeft de bal terug af. Hij gaat een keer diep. Hij speelt goed samen met Thiago, speelt zelfs soms samen met de Kuiper, terwijl dat niet echt de Kuiper zijn gemakkelijkste positie was. Hij heeft gewoon geen schrik om te voetballen. En dan merk je bij een Skof wel sneller... Die wacht echt tot het echt zo een Skof-moment is om dan naar binnen te komen en te schieten. En bij Skoras, die probeert gewoon alles. En gisteren doet hij het dan naar binnen komen en schieten, maar gewoon op de slof. Dat was een prachtige goal ook trouwens.
Mooi dat hij dat zo laag houdt.
Ja, wel, dus als hij dan nog eens in zijn spel begint te brengen, ook dat scoren, het assist te geven, deed hij al, dan is hij echt wel vertrokken. Het is echt wel... blijft hij zijn kansen krijgen, dan zie ik er ook wel een vaste waarde in voor volgend jaar. Daar ben ik wel vrij zeker van zelfs.
Niet iedereen in onze groep gelooft 100% in Michael Skoras. We gaan geen namen noemen. Maar ik geloof ook wel dat die jongen een meerwaardespeler voor club kan zijn. En ook zo'n speler kan zijn die 10 goals en 10 assists op seizoen maakt.
Ja, want je ziet ook... ik vind dat hij zich wel zo'n beetje ontpopt heeft tot lieveling bij het publiek ook. Want ook eigenlijk... Doordat hij zo weinig heeft mogen spelen en dat het zo lang duurde eer hij scoorde, had iedereen zoiets van, iedereen gunt het hem zo hard. En hij scoort dan en iedereen was echt super blij voor hem ook. Ik vind dat hij ook met zijn inzet natuurlijk, dat is ook al iets waarmee je de blauw-zwarte hart erop kunt veroveren. Dus ik vind wel dat hij echt alles doet om in de harten van de fans te geraken. En als hij dan nog, assist had hij sowieso al, maar als hij nu ook nog wat meer zou beginnen scoren ook, dan...
Dan ontploft het.
Dat is het compleet, ja.
Het is ook een chouchou in de spelersgroep, heb je het gevoel. Want telkens als hij iets doet, lopen de 3-4 medemaats op af voor om hem te omhelzen. Als hij betrokken is bij een doelpunt, dan gaan ze hem altijd gaan bedanken. Dus ze waarderen zijn inzet ook wel. Rob, wat is volgens jou de... Tactisch het belangrijkste element, zowel gisteren als misschien in de voorbije wedstrijden, van wat dat club nu anders doet, waardoor dat we veel dominanter zijn en tot veel meer kansen komen?
Ik weet niet of dat het belangrijkste of het grootste verschil is, maar Thiago scoort misschien niet meer, maar die neemt nu veel beter, neemt veel meer deel in het spel als in zijn bal aannemen. Rustig kijken en mooi verdelen in plaats van het... paniekerig te doen, zoals hij eigenlijk de eerste 5-6 maanden heeft gedaan. En dan heeft hij een fantastische periode gehad waarin hij bleef scoren, maar dan daarna ook weer minder. Maar nu heeft hij echt, ik weet niet, is dat door het samenspel met de medemans dat nu veel beter op hem zijn ingespeeld? Ik weet het niet zo goed, maar daar is een heel goed tactisch idee rond gebouwd, rond Thiago. Die man die gaat enorm missen ook donderdag trouwens.
Ja.
Maar ja, die brengt zoveel rust daarvoor aan, waardoor een Jutgla, een Skoras, een Nusa, zelfs Van Aken en Vetlessen heeft ook al een keer zo gescoord. Puur door de rust. En iedereen kan opschuiven als hij aan de bal is. We winnen letterlijk seconden en meters. En dan wordt het gewoon veel gemakkelijker als je voor die goal komt. Je staat ook ineens met 5-6 man rond de 16 of in de 16. In plaats van dat het de laatste weken onder Deila, dan stond Thiago daar een beetje op een eiland. Of zelfs waren het lange ballen dat zelfs nog over hem gingen, omdat er niemand was. Dus dat is wel een groot verschil. En ook gewoon, er is een stevige centrale as. Zowel van Brendan als Joel naar Vetlessen en Onyedika. Van Aken ervoor en daarvoor nog eens Thiago. Die centrale as is terug en dat is bij club altijd belangrijk geweest. Die flankspelers zijn daardoor veel vrijer. Die wingbacks die kunnen op- en aflopen. Maar die centrale as is volledig terug. En dat is,
trouwens ook fantastisch om dat te kijken, want daardoor is Jan Breydel terug in vuur en vlam. Die gasten op de centrale as, die zijn niet bang van een tackle, die zijn niet bang van een smerig foutje, die durven een keer hun mond open trekken, ook tegen de ref, tegen andere spelers. Dat is echt, ja.
Nico?
Op alle... Zeg maar.
Ja. Ja, ik vind ook wel een serieus verschil. Zoals daarop zei, de rol op middenveld, zowel van Onyedika als Vetlessen. Ik vind dat Van Aken daardoor ook wel iets meer bevrijd kan spelen nu, omdat hij ook weet dat hij er iemand naast of juist achter hem heeft. En dan Onyedika daar ook nog staat te spelen. En Vetlessen, we hebben het ook al een paar keer in onze groep gezegd, ja, voor mij is dat een toekomstige kapitein in wording. Hoe dat die ook aanvoelt, wat publiek wilt zien, wanneer dat hem een keer moet uithalen met een tackle. Ook vind ik dat hij heel goed kan infiltreren op de juiste momenten. Dus ja, die heeft het wel. En ik vind, als je die twee pionnen op hun beste niveau kunt krijgen, ja, dat scheelt hem wel al een serieuze slok op de borrel in dat middenveld. Mm-hmm. En wat ik ook wel vind, is Jutglar. Dat is... In het begin van het seizoen zeiden we altijd, waarom zit die nu weer op links? Die kan dat niet. Maar ik vind Jutgla, die speelt nu wel heel vaak op links. En
maar in een vrije rol. Echt...
Ja, maar ik vind dat hij daar wel echt... Die plakt niet tegen de lijn.
Nee, voilà, dus hij mag zwerven van op links.
Ja, maar dat is misschien ook zo een tactische ingreep dat ze hem wil laten doen. Want ik had de indruk dat Jutgla bij Deila daar echt tegen de flank moest blijven plakken. Speel maar op zijn noesas.
Ja, maar dat was het ook. Bij Deila moesten de flankaanvallers de bal krijgen in de final third en dan actie naar binnen maken.
Maar zo neem je eigenlijk de kwaliteiten af van je spelers en ook het vertrouwen. Mm-hmm. En je ziet Jutgla nu, zowel als hij start, maar ook vooral, vind ik, als invaller, die is altijd belangrijk. Hè? Ofwel scoort hem, ofwel geeft hem assist. Dus ja, ik vind dat er toch wel veel van die kleine zaken zijn die echt wel een wereld van verschil maken.
Ja.
Ja, en ook tegen Anderlecht stond hij dan op middenveld. Ja, bijna een hele wedstrijd. Ja, dat was fantastisch. Dat kun je zelfs niet inbeelden. Ja. Dat is wat Antwerp ook probeert met Jansen, het middenveld te trekken. Jutgla speelt daar precies al heel zijn leven. Mm-hmm. Dat is,
ja, dat is een... Dan komt het zeer korte verblijf in La Masia een klein beetje naar boven toch wel. De manier waarop hij het gemak waarmee dat hij een bal aanneemt en al direct zijn gevoel voor ruimte heeft, dat hij weet wie dat er in zijn rug zit, waar dat hij moet naar wegdraaien en waar dat zijn medemaats lopen. Het is alsof dat hij op zijn hand een mapje heeft waar al de spelers staan op elk moment. Dat is waanzin. Nu, we hebben dat middenveld, dat draait veel beter. Die centrale as is veel beter. De verdediging is secuurder. De flankenvallers gaan meer diep. En Thiago zorgt voor balbezit hoger op het veld. Dus dat zijn eigenlijk allemaal elementen die mee bijdragen aan een betere club. Is dat ook iets dat we in de volgende wedstrijd, ik zei dan niet die tegen PAOK op donderdag, maar dan Union 3-5-2. Ook een redelijk plat middenveld met Puertas, Van Houten en Sadiki of Lazare. En de 3-4-2-1, wat eigenlijk een beetje een box midfield is, met de El Canous, El Hadj en dan erachter Galarza en Grozowski. Gaan we daar hetzelfde zien, of moeten er daar tactische aanpassingen over zijn? Nou, we zijn hier natuurlijk geen trainers. Enkel als het slecht gaat zijn we trainers. Maar wat denken jullie?
Ik denk dat dat twee moeilijke matchen gaan worden. Want volgens mij, ik heb het gisteren nog gezegd, ik denk dat we nu eigenlijk, ik wil geen partypooper zijn of zo, maar ik denk dat we nu misschien toch wel de gemakkelijkste wedstrijd tussen aanhalingstekens gaat hebben. Want een ander licht, ik kan er niet aan doen, maar dat trok op niks. En die waren ook al 3-4 matchen eigenlijk niet goed, maar die pakten wel geregeld punten. Antwerp is een beetje uit de flow. En Genk, ik vind wel, voetballend zijn die wel heel sterk. Zeker nu dat hun systeem ook een keer doorheen gezwierd is. Alles staat daar ook wel beter precies. En ook de spelers hebben meer vertrouwen. Dat ziet je inderdaad aan een El Hadj, een El Canous, die de triple XL gelijk dat ze daar tegen zeggen. En Union, die spelen een beetje hetzelfde systeem. Die hebben ook wel die drive, ook al is natuurlijk wel een beetje minder de jongste weken, maar ik verwacht wel dat we daar echt wel een moeilijke wedstrijd gaan hebben, zeker met de match van donderdag in de benen. ja, Union gaat denk ik ook een keer iets willen en moeten rechtzetten. En nu voor eigen huis hebben we ons al geklopt daar in een beker.
Het was een ander club en een ander Union.
Ja, dat is natuurlijk wel een feit. Maar ik denk Genk en Union gaan denk ik veel lastiger worden dan...
Thiago gaat wel uitgerust zijn natuurlijk voor op Union. Dus dat kan wel een heel belangrijke factor worden tegen een Christian Burgess die dat tegen ons weer de rotste appel van de hele wereld gaat zijn.
Maar ook de traagste appel.
De traagste appel, dat is waar. Maar ik weet niet, die gast kan zo onder uw vel kruipen, dus ik hoop dat iedereen mentaal onrustig kan
blijven. Er staan zo'n schijnwerpers op Christian Burgess op dit moment.
Ja, dat is waar. Misschien wel, dat klopt. Inderdaad. En ook McAllister, ik weet niet of dat die er al gaat bij zijn, die ontbreekt en dan missen ze enorm, dat merk je
beetje
ook
snelheid.
Enorm achteraan in Berkijver. Ja, inderdaad, die snelheid en die gast is 1,60 meter en die springt 2 meter hoog. Dus dat is,
nu, je zou denken dat Machida dat ook zou moeten kunnen brengen, toch?
Ja, ik vind die
ook wel. Ja. Zeg maar, Nico.
Ja, ik vind die ook wel goed. Ik vind niet dat ze. Allee, het zijn misschien andere types die ze hebben achterin, maar ze hebben uiteindelijk. Oké, McAllister is wel een verlies, maar degene die ze daar als centrale verdedigers inbrengen, zijn ook geen sukkelaars.
Het mocht tot voor kort mocht het Sykes, Van Houten en Machida zijn en het lukte nog.
Ja.
Hè?
Ja,
en nu, iedereen die ze inbrengen, valt door de mand. Die Terro doet het daar enorm slecht. Goed, misschien moeten we er straks nog kort op terugkomen. Maar Union, ja, het is tactisch een ander systeem. Ik denk dat het vooral voor iedereen, of toch voor iedereen hier... uitkijken zal zijn van hoe dat zal pakken. Of dat we ook ons tactisch gaan kunnen aanpassen aan een ander systeem en dat we het daar ook goed zullen doen. Maar eerst, voordat we vooruitblikken, moeten we even nog terug naar vorige donderdag. Club Brugge PAOK, een feestje in Brugge, vooral voor de politie, die heel wat Griekse supporters moest proberen weren uit het stadion, omdat ze geen ticket hadden. Er is alles aan proberen, ze zijn er alles aan proberen doen om binnen te raken, waaraan dat je ziet dat, één, de Zuid-Europese supporter nog altijd net iets gekker en fanatieker is dan de iets kalmere West-Europese of Noord-Europese supporter. Maar ja, dat het ook deze donderdag een gekkenhuis zal zijn. Hè. Ik denk dat we kunnen spreken van een match om te koesteren, maar ook een resultaat om te vrezen. Rob?
Ja, het was zo. Ik had na fluiten een klein beetje hetzelfde gevoel als na de bekermatch thuis tegen Union. Van, dit was fantastisch, maar we hebben eigenlijk ons eigen te weinig beloond. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt nu voor die terugmatch. Er zat zoveel meer in. Er had eigenlijk drie keer gescoord moeten worden, minstens. Zeker die penalty, die blijft enorm nazinderen. Dus ja, er zat echt veel meer in. Dus dat is jammer, maar het spel was fantastisch. Als we zo spelen in Griekenland, zie ik ons altijd doorgaan. Maar er zijn een hele hoop geschorst erbij, dat is wel echt heel jammer.
We missen 3 spelers.
Het is alsof de scheidsrechter wist wie dat hij moest geel geven.
Ja, ik ging Daniel Siebert, ik ging er straks op terugkomen. Maar er waren 4 spelers op geel gevaar. En het is heel goed dat we Jutgla op tijd naar de kant hebben gehaald. Want 3 van de 4 spelers hebben bij een eerste overtreding meteen geel gekregen. Brendan Mechelen moest zelf geen overtreding maken. Hij moest gewoon een duw krijgen van de speler. En dan dacht hij, ideaal, nemen we ook mee. Niet de eerste keer dat we dit jaar in een Europese wedstrijd fronsten bij herhaaldelijk vreemde beslissing van een scheidsrechter.
Ja, het is precies dat toch in andere landen niet beter dan in België soms. Het waren Duitsers.
Het was een Duitser, Daniel Siebert.
Siebert, als die... was dat geen tekenfilm vroeger? Ik denk dat hij waarschijnlijk daaruit ontsnapt is, dat hij eigenlijk geen scheidsrechter mocht zijn of zo. Maar het was inderdaad wel heel duidelijk precies het geval van, oké, die en die moeten geel krijgen. Oké, als de kans hiertoe doet, geef ik ze. Allee, die van Mechelen snap ik ook nog altijd niet waarom dat nodig is. En Mechelen, met zijn huidige vorm, is voor mij toch wel echt een speler die we echt zwaar kunnen missen. In de terugmatch tegen PAOK. Want ook tegen PAOK thuis was die toch ook wel weer echt goed. Ik heb hem geregeld in het oog gehouden vanuit de Oost. En die won bijna echt elk duel. Dus ik vond Mechelen echt wel heel sterk. En ja, Pileers natuurlijk een beetje jammer dat die nu ook dan nog een keer uitgevallen is.
Daar werd geen gele kaart voor gegeven.
Nee, ja. En ik denk dat hij, ja, als je dat hoort, zijn lichte hersenschudding...
En niet zijn eerste hersenschudding dit seizoen, dus...
Dus ik schat de kans klein dat hij er op Pauk wel zal bij zijn. Ik denk eigenlijk eerder dat ze Odoi als centrale verdediger gaan zetten, omdat hij, ik denk dat hij dat in Fulham ook wel gespeeld heeft.
Dus die mens heeft overal alles gespeeld.
Spelen. En die brengt ook die ervaring. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, om die als je naast Ordóñez iemand zet, dat gaat Ordóñez ook wat meer rust geven. Want dat is wel, dat heeft Ordóñez ook wel nodig, vind ik. Rust naast hem. Want anders gaat hij soms ook een beetje... kan hij betrapt worden op positionele fouten, soms een beetje wild wegtrappen. En je ziet dat met Mechelen, als Mechelen in vorming speelt, Ordóñez ook veel
praat beter. Hij ook veel, hè.
Dus, ja, dus ik denk wel... Ik schat de kans toch bestaande dat ze Odoi...
En als Odoi niet klaar raakt, dan... ja... Dan valt de naam waar we allemaal misschien wel een klein beetje toch een onzeker gevoel bij hebben. Het blijft een clubspeler, dus we blijven er wel respectvol tegen. Daar moeten we wel achter staan. Maar Dedrick Boyata is nog altijd een verdediger onder contract bij club tot eind volgend jaar, als ik me niet vergis. Ja, dat is ook een optie. Terwijl het hier heel hard begint te regenen.
Ja, daarom is het ook... Jammer dat de Kuiper geschorst is, anders zou eventueel nog kunnen zeggen, Meijer...
Dat was ook altijd wel het idee achter het niet halen van een extra centrale verdediger, want dan kunnen we in nood Meijer nog centraal zetten.
Ja, dus dat is wel jammer dat dan de Kuiper ook nog geschorst is. Dus,
ja, 3/4 van onze verdediging van donderdag kan er donderdag niet bij zijn, dat is... Enkel Sabbe is de enigste dat kan spelen.
De Kuiper, inderdaad, ja. Dat is pittig. Maar goed, ja. Misschien moeten we eerst nog een keer terugkomen op het penaltyverhaal. Nico, hoe heb jij dat beleefd?
Ja, ik zat een beetje met een dubbele gevoel. In het stadion rond mij was iedereen bezig. Allee, Thiago gaat toch niet shotten? Die zit al niet in de match. Allee, voor de goal toch niet? Hij mist al zoveel kansen, gaat toch die niet laten shotten? Ik had daar een beetje een dubbele gevoel bij. Ik had enerzijds... vond ik het ook wel, dat ik zei, Hans neem je verantwoordelijkheid. Ik vind dat dan meer dat Hans zijn verantwoordelijkheid misschien moet nemen. Maar dat is wel allemaal klap achteraf.
Ja.
Want op hetzelfde geld scoort hij wel. En dan kan hij inderdaad wel vertrokken zijn. Achteraf is dat allemaal heel makkelijk praten, vind ik. Maar ja, als ik echt eerlijk moet zijn, had ik toch ook iemand, of de Kuiper bijvoorbeeld, die trapte die bij Westerlo ook altijd heel goed. En het is ook niet... op het moment dat je moet proberen gewoon van een beetje vertrouwen te pakken. Het was echt een belangrijk moment. Ja. Het is niet dat je tegen Eupen 1-0 voorstaat. Het is nog een terugmatch. Het is een Europese kwartfinale.
Het is een historisch moment voor club. Hè. Maar langs de andere kant, het ging hem niet om vertrouwen te pakken. Het ging hem om het feit dat Thiago eerst op de lijst stond.
Ja,
de fout werd ook niet op hem begaan. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn om om de pingel af te geven. Maar hij was wel eerst op de lijst. En hoe meer ik erover nadacht, en ga gerust, wees het gerust niet eens, heb ik zoiets van, Thiago offert heel veel op voor Club Brugge. En als ze beslist is intern van, oké, Thiago mag de strafschop nemen, en heeft zoiets van, ik pak ze dan ook. Ook als het een keer tegen zit, ik neem die verantwoordelijkheid en ik wil dat ook. Heb ik zoiets van, dan moet ik dat accepteren, in ruil voor alles wat hij doet voor club. Moeilijk.
Ik ga daar niet helemaal mee akkoord. Grotendeels wel. Ik, als je op de lijst staat als eerste, snap ik, zeker als spits zijnde, ik ga trappen, want ik ben een spits, ik wil alles binnenleggen. Ik snap die mindset. Maar ik vind ook wel, zeker Hans zijnde dan, gemerkt, die mist alles de laatste weken. Zet dan toch, oftewel jezelf achter die bal, Maxime achter die bal, zelfs Vetlessen. Het maakt eigenlijk al niet zo heel veel niet meer uit wie anders, maar gewoon iemand, Vetlessen had trouwens gescoord die match, gewoon iemand dat even op dit moment de goal weet staan. Want als je ziet de manier waarop dat de penalty getrapt was, dan denk ik ook, hallo, dat kan dan zomaar ook. Hè. Allee, dat was echt zo een traag pisserke naar het midden. Ja, daar gaat hij nooit mee scoren, dus ik snap het niet zo goed. Dan zit het toch ergens niet juist dat je zo naar de goal trapt. Dus dat, ik weet niet, op training zal dat dan niet te zien zijn, neem ik aan, want anders gaat hij nooit als eerste op het blad staan.
Nee, ja. Ik had hem ook liever, zoals tegen Gent, lekker in de kruising gehad. Maar
amai, ja.
Ik kan dat.
Maar ik vind dat... Ja, misschien toch als speler... Allee, ik denk dat we misschien zelf ook vroeger gespeeld hebben, op een veel lager niveau weliswaar. Maar als ik vroeger zelf een penalty moest shotten en ik zat totaal niet in de match... Dan liet ik die bal ook wel liggen, omdat ik dacht, ik voel mij toch niet helemaal in mijn vel. Ik heb een beetje... Allee, als je het vertrouwen op dat moment niet voelt, ja, dan zou ik hem toch niet geven. Tenzij dat 5-6-0 is of zo.
Zat hij niet in de match? Kunnen we dat zeggen, dat hij niet in de wedstrijd zat?
Ik bedoel eerder met vertrouwen voor de goal en zo. Met missen van kans. Hij zat wel in de match, dat bedoel ik niet. Maar je ziet ook aan hoe hij die penalty shot... Dat echt niet mijn vertrouwen is.
Ja, het was gecrispeerd.
Opzicht. Ja, en het was zo... Nee, ik zal hem maar shotten, maar... Ja, ik ben toch niet overtuigd dat hem gaat binnen zijn. Het was echt zonder overtuiging. Mm-hmm. En dat heeft veel met vertrouwen voor de goal te maken. Laat hem diezelfde penalty shotten. Een tijdje geleden dat hem de ene goal na de andere maakte. Dan denk ik dat niemand er ook aan twijfelde dat hem zou binnen zijn.
Dan had hem de Griekse keeper door het net geschoten. Dus,
ja.
Maar goed...
Maar ik zeg het wel gemakkelijk achteraf.
Voilà, dus achteraf is het inderdaad gemakkelijk.
Graag,
en goed, we winnen uiteindelijk. We doen ook een mooie zaak voor het Belgisch coëfficiënt. En dan vooral ook eigenlijk voor ons eigen coëfficiënt. Want we evenaren nu pas, wat dat gek is, aangezien dat we vorig seizoen toch iets vroeger ons Europees verhaal moesten eindigen. Evenaren we eigenlijk nu al ons coëfficiënt van vorig seizoen. Dus 17 punten. En we komen daarmee een totaal van 60.000, waarmee we gelijk staan met Eintracht Frankfurt, boven Milan, boven Feyenoord, boven Sporting Lissabon. Dus allee, boven heel wat mooie ploegen. En we zitten daarmee op de 27e plaats van de Europese rankings. En dat is de hoogste coëfficiënt en de hoogste ranking van een Belgische club sinds de invoering van het systeem in 1998. You'll never sing that, maar het is toch wel mooi.
Nee, maar... En ik heb ook ergens vernomen dat wil zeggen dat als we dan Champions League zouden halen, dat we in de tweede pot terechtkomen.
Inderdaad,
en niet meer in de derde of de vierde.
Afhankelijk van, dus maar ik denk inderdaad dat we nu zo goed als zeker zijn dat we in de tweede pot in de Champions League zouden terechtkomen. Ja, dat
mag een extra motivatie zijn.
Het is nog een beetje voorbarig, maar ja.
Ja, maar het is toch wel een leuk idee, hè?
Of in de eerste pot in de Europa League, of in de Conference League. Who gives a fuck?
Ja, maar als we de Conference League winnen, dan spelen we in de Europa League.
Dat zou
als we niet
aan het
dromen zijn, dan ga ik ermee.
Voilà. Hoe schatten jullie de kansen in op kwalificatie?
Ik denk 50-50. Door onze 1-0 hebben we een kleine bonus. Overleven we daar de eerste 20 minuten, dan gaat de kans in mijn hoofd van 50-50 naar 75-25%. Maar het gaat in het begin echt stormen, denk ik. De spelers gaan onder de indruk zijn, er gaat wat onervaren. Allee, de ploeg gaat niet helemaal dezelfde zijn, dus het gaat zo even... Gaat iedereen wel met elkaar home kunnen?
Het eerste kwartier daarna... overleven en dan zien we verder.
Ja, inderdaad.
Ja, dat is mijn denk ik ook wel. Ik zie ons wel scoren.
Ja,
en
ook.
Dan is het natuurlijk wel jammer dat het systeem van de away goals gewijzigd is.
Maar we zijn er wel allemaal fan van, dat die away goals eruit...
Ja. Ik vind het veel logischer.
Beste beslissing dat de UEFA in de laatste 20 jaar gemaakt heeft.
Ja, ik hoop wel dat we geen verlengingen en zo moeten spelen. Zeker met de... In deze
tijd zou zijn verlengingen en eruit.
Ja, allee, laat ons dat alsjeblieft achterwege laten. Mm-hmm. Maar ik vond in de thuismatch ook, als we echt een keer doordrukten, dan konden we ook echt wel pijn doen. Maar alleen, de afwerking was weer niet goed genoeg. En soms maakten we een beetje de verkeerde beslissing.
Maar voor het is een spel van keuzes.
Ja, dus ik hoop dat we ginder daar toch een beetje beter in zijn. En, één goal kan genoeg zijn.
Als Vetles en Van Aken even goed de ruimte achter de flank verdedigen en de ruimte tussen de verdediging en Meite kunnen bespelen, zoals in de thuiswedstrijd, dan komen er heel wat kansen. En doordat Pauk moet, gaat er daar nog meer ruimte in liggen. Dus,
Skouras... En ook, Jutta en mij... Nusa en Meijer kunnen ook terug op dezelfde kant, en dat werkte wel. Nusa kan zijn bal bijhouden, en Meijer heeft zo een assist kunnen geven. Die overlapping run, ja, dat is, die doet dat subliem ineens terug, want ik had hem een beetje opgegeven voor dit seizoen. Maar, ja, dus ja, er zijn hier en daar wel extra troeven bijgekomen, desondanks al dat geschorsten en geblesseerden. Waardoor ik ons inderdaad, zoals Nico zegt, ook ziet scoren.
Ik denk, na het seizoen moeten we toch eens te raden gaan bij mensen die het kunnen weten, om het verhaal te weten te komen van jongens als een Nusa, van een Meijer. Mm-hmm. Van, komt dat het er zo laat is doorgekomen? Is dat enkel tactiek en vertrouwen? Of is dat ook bijvoorbeeld blessureleed die aansleept? Want ja, er was ook een blessure. Dus er zijn nog heel wat onbeantwoorde vragen over club, ook nu het goed gaat. Maar dan, waarom lukt het nu opeens wel? Dus hopelijk krijgen we dat nog te zien in de komende weken en maanden. En mogen we die vragen stellen met hopelijk iets van edelmetaal op ons palmares erbij. Ja. Maar daarvoor is het nog heel, heel, heel vroeg. Goed. Rob, jij wil ons mee terugnemen naar het verleden, naar een ex-speler.
Ja, yes.
En je hebt er een paar tips voor.
Yep. We zoeken altijd iemand dat een link heeft met de komende matchen. Allee, of toch meestal. Maar de enige echte link is vorige week gepasseerd geweest. Michael Kremenčík. Verder zijn er heel weinig links met PAOK, maar ik heb er toch eentje gezocht. En het is een link tussen Club Union en PAOK. De speler heeft een weliswaar kleine link maar met PAOK, maar er is een link, die ga ik u straks uitleggen. Hij heeft bij ons gespeeld in twee periodes. De eerste periode was heel kort en daarna is hij uitgeleend geweest, teruggekomen en dan wel succesvol geweest. Na ons is hij naar OHL gegaan, daar gedegradeerd en van OHL zo naar Charlois terug verhuisd.
Erbij?
Nee, iets verder geleden nog. Hij is in 2017 gestopt met voetballen. En hij heeft een grote link met Union trouwens. Het is niet een klein linkje. Maar...
En waar was het nog? OHL?
OHL en Charleroi.
Hij heeft van club naar OHL gegaan. En ik denk dat hij in de periode dat hij minder was, van club naar Lokeren is uitgeleend geweest.
Ivan Leko?
Nee. Wel dezelfde
periode.
Hij is 20 keer Rode Duivel geweest.
Wat is een Belg?
Het is een Belg. Hij is momenteel trainer. Na zijn voetbalcarrière.
Karel Gerards.
Ja, Karel Gerards, inderdaad. Hij heeft de enige link met PAOK is dat hij twee keer met club tegen PAOK gelijk heeft gespeeld.
Een link is een link.
Oké,
Een link is een link. Een link is een link.
Ja.
Het was op aanraden van Matthias.
Daar hebben we de laatste keer van gehoord.
Even nog gisteren, Matthias die zei gisteren in de wagen, pak team waar Nico gaat denken, een ex-speler van Club en PAOK en Union, wie dat zijn.
Ja, wel, maar Matthias kent mij al goed, want ik was actief aan het denken aan ex-speler van PAOK.
Die gaat zeer content zijn.
Of wie heeft er gescoord tegen PAOK? Ik dacht aan Sipovic of zoiets.
Ja, Sipovic heeft gescoord, klopt.
Ja, dus ik was al in die richting aan het denken, Karel Gerards lag veel te veel voor de hand.
Ja, dat is waar. Nee, hij heeft twee keer 1-1 gespeeld met club tegen PAOK. Hij heeft toen ook geel gepakt in de eerste match op PAOK. In dat jaar werd club wel laatste in de groep in de Europa League. Dat was een groep met PAOK, Dynamo Zagreb en Villarreal. Om het even te vervolledigen, de link. En nu, Karel Gerards. Niet de gouden tijden, nee, inderdaad. Wel iconische tijden, dat wel. Karel Gerards, hij is nu dus trainer bij Schalke na zijn... toch succesvol jaar bij Union, mogen we zeggen. Hij is daar in volle degradatiestrijd. Staan momenteel wel 4 punten boven de degradatieplaatsen. Maar er komen wel nog een paar zware matchen aan. Nog 1 of 2 zelf degradatietoppers. En nog een match tegen Düsseldorf, die daar strijden voor de titel. Dus die punten mogen ze al op hun buik schrijven, denk ik.
Zeg nooit in het voetbal.
Ja, nee, zeg nooit in het voetbal, maar Schalke is een wespennest en een rommelclub op dit moment. Het stormt en rommelt daar langs alle kanten. Gerards heeft de afgelopen weken nog 2 spelers naar de U23 moeten sturen, omdat er eentje chocomelk door de kleedkamer had geslingerd en iedereen volging met glasscherven en chocomelk. Een heel mooi verhaal. En Mark Wilmots is nu zijn TD bij Schalke. Maar ook dat klikt al niet meer met de fans en met het bestuur. En die is er nog maar net. Ze willen die al terug buiten langs alle kanten. Dat is er echt een heel gedoe. En zoals iedereen wel weet, is Gerards, desondanks misschien de strubbelingen in Schalke, heel nadrukkelijk in beeld bij ons. Dus ja, dat is het verhaal van Gerards op dit moment.
Mooi. Misschien is er nog een geschiedkundig feitje dat we mogen bespreken vandaag. Met dank aan Michel Beriks uiteraard, de stat-goeroe van Club Brugge. Op 12 april was het 46 jaar geleden dat Club zich plaatste voor de finale van Europa Cup 1. Onze enige finale van Europa Cup 1, ook de enige Belgische finale van Europa Cup 1, als ik me niet vergis. En dat was na een 2-0 zege tegen Juventus na verlengingen. Er waren goals van Fons Bastijns en René van der Rijken. Nu, uiteraard is er niemand hier die dat bewust heeft meegemaakt. Maar er zijn, ja, heeft dat...
Ik zat op de Noord.
Op de Noord, ja. Ja. En, nog niet in de buik, maar misschien wel al in de... in de vader.
Ergens anders.
Maar kijk, ik heb in de reacties gekeken. Er zijn mensen die zeiden, ja, ik was aanwezig in de Oostboven. Fantastische herinneringen. En als je dan die ploeg van Juventus bekijkt, Dinozov in de goal, Gentiles, Kirea, van achter, Tardelli op het middenveld. Dus dat was een legendarische Juventus-ploeg. Om ook te kaderen dat het club van toen ook legendarisch was. En Happel, legendarische coach ook, begon de wedstrijd tegen Italianen met 4 spitsen. Seurensen, Raoul Lambert, Jan Simoen en Bernard Verreken. De derde is al een cultspeler. De vierde zal bij quasi niemand echt nog een belletje doen rinkelen, Bernard Verreken. Misschien Nico nog?
Jawel, spits.
Kun je zeggen dat een coryfee is van club?
Nee, dat niet. Maar ja, ik heb hem ook nooit niet zien. Zelf zien spelen, maar ja... Ik heb mij ook wel veel met stats bezig gehouden van club. En ja, die scoren toch wel zijn doelpunten. Dus ik ga helemaal niet zeggen dat het een legend is geweest. Maar het is ook wel een speler die zijn strepen heeft verdiend.
Hoe zou je hem vergelijken met een speler van het club van deze periode? Hoeft niet van deze kern te zijn, maar zo een spits die gepasseerd is en die zijn doelpunten heeft gemaakt.
Dat is een moeilijke. Daar ga ik eens moeten over nadenken. Dat, het is ook, ik zeg het is ook voor mijn tijd. Dus,
ja.
Ik heb er ook maar enkele beelden van gezien. Ik leek mij niet te spelen met de meeste flair, zo, maar ja, wel iemand die de goal wist staan. Als het,
wat dat toen ook heel belangrijk was. Hè. Maar goed, ja, mooie herinneringen. Hopelijk, ja... Het zou fantastisch zijn moesten we dit seizoen daar nog een extra Europese finale aan zouden kunnen verder breien. Maar daar zijn we nog lang niet. Eerst moeten we de hel van Thessaloniki overleven. En dan, eventueel, moesten we daar doorgaan. Dan komen we uit tegen Fiorentina of Victoria Pilsen, die zelf in hun eerste wedstrijd 0-0 hebben gespeeld. Maar goed, dus eerst donderdag op naar Griekenland. Club waarschuwde vandaag al dat het geen slim idee is om met blauw-zwarte kleuren buiten het stadion rond te lopen. Dus ja, voor de mensen die gaan, pas alsjeblieft goed op. Want je voelt aan alles dat de Grieken met veel gaarnte in de slachtofferrol gekropen zijn en wraak willen, zowel op als naast het veld. Is er iemand van jullie die donderdag afstak naar daar?
Nee, onze goede vriend William.
William gaat inderdaad naar daar. Dus,
en die kijkt daar ook al duidelijk naar uit, naar wat er wel te lezen valt.
Misschien zal hij zonder camera moeten op de volgende podcast komen, omdat er hier en daar een blauwe plek is.
Ja, het is maar, misschien beter om hier gewoon ergens lokaal bij de Griek iets te gaan eten.
Ja, dat kan ook leuk zijn.
Ja, voilà.
Wat is jullie pronostiek voor die wedstrijd?
Eén-één.
Ik ging ook 1-2 zeggen. Ik ging ook 1-1 zeggen.
Maar ja.
Ik zal
voor 1-2 gaan.
Voor 0-2. Met een penalty goal van Igor Thiago.
Die geschorst is.
Dat gaat moeilijk worden. Met een penalty goal van Jutglar, ja. Die dan nummer 99 maakt met zijn vingers ter ere van...
Ik vrees dat we dan gedisqualificeerd worden, Karel. Ah. Dus ik hoop dat dat niet het geval gaat zijn dat Thiago op penalty scoort.
Ik was te veel in verhalen en te weinig in feiten aan het denken. En dan verder naar Union. We hebben het daarnet ook al gehad, een andere tactische tegenstander. Dus daar spelen we zondag op. En we missen daar ook een belangrijke speler. Rob, je zei het in het begin van de uitzending. Onyedika kan je niet de man van de match noemen, maar op zijn minst wel de man van de playoffs momenteel. Maar hij is dus geschorst na zijn tackle op Youssouf. zondag. Dus ja, hopen dat Nielsen zijn plaats kan innemen, of toch Balanta? Wat denken we? Het zijn alle twee spelers die minder het spel verdelen in zich hebben, zoals Onyedika.
Ik zou, als Nielsen niet fit is, zelfs persoonlijk nog opteren voor Odoi op de 6. Die heeft toch een iets beter spel in zich. De man die overal kan spelen, laat hij dan effectief maar overal spelen deze week. Het is al eens bewezen geweest met Odoi dat het lukt op de 6. Hij heeft dat een paar matchen heel goed gedaan vorige keer toen dat nodig was. Want met Balanta, hij zat nu wel aan de basis van de 3-0 afgelopen weekend, maar ik vond hem wel heel zwak invallen.
Ja.
Ging zelfs heel weinig goed. Ja, dat deed hij heel goed zelfs, maar hij ging heel slecht in duel, kwam veel te laat, was eigenlijk vrij flauw voor zijn doen, terwijl hij tegen Union thuis ongelooflijk sterk was. Dus als hij die mentaliteit voor de dag kan brengen, altijd Balanta, maar toch qua rust en een beetje spelinzicht, want ons spel is nu zo verticaal ingesteld, ja, is Odoi wel handiger om mee die aanval op te bouwen. Het is niet toevallig dat Onyedika nu begint te scoren en mee vooraan postvat. Met een Balanta verliest je dat element wel helemaal. En Union zit nu wat in de hoek waar de klappen vallen. We moeten wel doorduwen tegen hem. Maurice flatert al een keer. Trapt maar naar die goal. Balanta kan ook wel eens een fantastische goal uit zijn sloffen over. Dat heeft hij ook al eens gedaan. Maar dat leek me toch wel eerder een one-hit wonder.
Maar...
Ja. Ja, denk ik ook.
Jullie pronostieken voor die wedstrijd?
Oeh. 2-2. Oh, dat kan mijn hart al niet aan, pijs ik. Ik hoop op een 0-3 of zo.
Ja, ik verwacht echt een pittige match. En zeker die match van donderdag in de benen, dat maakt ook wel een verschil, denk ik.
Ja, maar ik blijf in mijn hoofd met dat feit dat er echt een aantal belangrijke gasten zondag wel terug zijn en fit zijn.
Ja, we kunnen starten met een frisse De Kuiper, we kunnen starten met een frisse Thiago, we kunnen starten met een frisse Mechelen.
Okay, ja.
Wat dan nu,
dat is een half op, dat zijn er enkele, maar bij Nyons is het allemaal fris. Hè.
Ja.
Dus, ja, maar uit vorm.
Wel uit vorm, ja. Dat
is niemand echt wel een fris feit, momenteel.
Nee, dat is waar, maar hoe dikwijls hebben we zelf al niet gestuurd van kijk, en nu gaan die tegen ons weer de match van hun leven spelen. Allee, dat is toch al vaak En ik heb zo nu ergens weer zo'n beetje zo het gevoel van, oh nee, die gaan toch weer tegen ons in de revival.
Zoals vorig seizoen in de playoffs?
Nee.
Waar dat wij voor niets meer speelden.
Maar misschien moeten we...
Sean Homma, dat is de oplossing. Voilà.
We zitten Homma op de 6.
Ja, Homma op de 6. Opgelost. En Mechelen scoort een omal in de 16, zoals Amoura dat tegen hem deed. Voilà. Vorige keer.
Amai. Dan vrees ik wel als zijn benen in de knoop gaan liggen.
Als hij maar scoort, allemaal oké.
Okay. Ja, ingestudeerd nummertje, corner van Scoras. Ja.
Voilà. Mooi. Tekenen we voor.
Ik geloof erin, een 0-2.
Ja, ik ook.
Allee, dus gaan ze alle twee club winnen op Union.
Ja, maar wel met de vereiste dat ze eerst winnen op Pauk. Als ze niet winnen op Pauk, zie ik het moeilijker.
Ja.
Zie ik het anders.
Winnen of doorgaan?
Ah, wel, doorgaan. Dat doorgaan. Is het voornaamste. Ja. Ja. Als ze doorgaan, dan gaan ze in de flow blijven zitten. En dan zie ik het gebeuren. Als ze eruit liggen, dan gaat de terugreis een hele zware worden. Dan ga je het echt in de benen kruipen, denk ik. Dan gaat dat wel wat moeilijker zijn.
Geen Jipro-situatie.
Oh, nee, laat het uit.
Goed, jongens. Dan hebben wij weer mooi een uurtje volgepraat over de mooiste club van het land. Dan dank ik jullie voor jullie aanwezigheid en dank ik ook de luisteraars. Wens ik iedereen een heel mooie voetbalweek toe en hopelijk kunnen we hier de volgende maandag, ik weet niet wat het ons is, het zijn een paar anderen zeker, maar kunnen we de volgende maandag met een grote glimlach opnieuw praten over de mooie blauw-zwarte kleuren. Dank u wel en een fijne avond.
Carrasco, daar is het, en daar is het, met een mirakel!
Izquierdo, daar komt hij weer, bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen, en de goal, Van Aken!
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3, Scott Olsen!
Franke van der Elf, het is de winst,
heeft tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij voor.